Goed, we zijn vanavond gekomen, zoals ik net zei, aan de laatste avond over Jozef. En we beginnen dan waar we afgelopen keer geëindigd zijn. We zijn zo ver gekomen dat daar waar Jozef beschuldigd wordt van overspel door de vrouw van Potifar. En Jozef wordt dan in de gevangenis geworpen omdat hij overspel gepleegd zou hebben. En Jezus wordt beschuldigd door de hoge priester en de gehele raad, maar op grond van valse getuigen, die verklaren dat Jezus de tempel zou afbreken en in 3 dagen niet met handen gemaakt, maar weer zou opbouwen. Dat wou ik eigenlijk lezen uit Marcus 14, en dan vers 43. Daar gaat het over de gevangenneming van Jezus. Marcus 14, vers 43. En meteen terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte zwaarden en stokken, gestuurd door de hoge priester, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar aangekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard en hij trof een dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen: Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven. En u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt omdat de schriften vervuld werden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Daarom kunnen we zien dat ook Jezus dus gevangen genomen werd. Evenzo ook Jozef gevangen werd genomen, ook op valse beschuldigingen. En hoe staan wij daar tegenover? Erkennen wij ons ook in dit beeld? Wij zijn immers beelddragers van Christus. Wij denken misschien op het eerste gezicht van niet. Maar hoe vaak komt het niet voor dat wij onszelf tot gevangenen maken? Wij zeggen wel dat wij vrij zijn, maar gedragen wij ons wel zo, als vrije mensen? Laten wij ons niet vaak gevangen nemen door onze eigen ik, zodat wij terugvallen op ons oude leven en daardoor niet vrij tot Jezus kunnen gaan, opgesloten in het eigen ik-leven. Dat kan zich uiten in boosheid, je achtergesteld voelen, jaloersheid en vooral vaak vernederd voelen. We lezen van Jozef dat hij het vertrouwen kreeg van de bewakers. Hij ontfermde zich over de medegevangenen. Jezus heeft door zijn gevangenneming het lijden van velen gered, van de dood. Ik hoop dat wij daar van deelgenoten zijn en ons bewust zijn dat Jezus zijn lijden voor u en voor mij geweest is, en dat het ook in ons leven zo mag zijn dat wij stil zijn in het haten, in het boos zijn, en ons laten leiden door Jezus. Stil voor Jezus aan het werk gaan. In de gevangenis moet Jozef onschuldig lijden en het lot met zijn medegevangenen ondergaan. In Jesaja 53, vers 12, lezen wij dat Jezus onder de overtreders gesteld is. Dat kunnen we ook wel even opzoeken. Jesaja 53. Dat is hem niet.
Ja, jawel, het eind.
Oh ja, vers 12. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is hij gesteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. Als we dat Bijbelgedeelten zo lezen, dan kun je er heel gemakkelijk overheen lezen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Jezus heeft geleden voor ons. Voor onze overtredingen. En hoe gaan wij dan om met mensen die zich overtreden naar ons toe? Zijn wij vaak boos? Zijn we kwaad? Zoals ik net gezegd heb. Of zeggen wij ook van nou, doe maar. We hebben het Jezus als voorbeeld. En zo moeten we niet reageren op als mensen ons kwaad aandoen. En ze zwegen. Zowel Jozef als Jezus zwegen over. Die zwijgen als het hun moeilijk gemaakt wordt. En zo kreeg Jozef door zijn optreden het vertrouwen van de gevangenen en de oversten. Jozef vertelde de uitleg van de dromen van de bakker en de schenker. Eén zou leven en de ander zou sterven. En dat zien we ook aan het kruis. Zien we twee mensen naast Jezus. De een zal sterven en de andere krijgt het eeuwig leven. Dat vinden we in Lucas 23. Ook dat is een overeenkomst tussen het leven van Jozef en van Jezus. Lucas 23, vers 43. Dan gaat het over dat stuk waar Jezus aan het vertelt. Dat stuk vertelt dan over de tijd dat Jezus aan de kruis hing. En dan zegt een van, in vers 42, zegt een van die mensen die naast hem gekruisigd is. En hij zeide tegen Jezus: Heere, denk aan mij als ik in uw koninkrijk gekomen ben. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De andere heeft zijn leven niet aan Jezus gegeven. Die zal dus sterven. Zo was het ook bij die schenker en de bakker. Eén bleef leven, de ander zou sterven. Ook daarin zien wij een overeenkomst. En zo zwart-wit is het eigenlijk ook in ons leven nu nog steeds. Wat gaan wij doen met ons leven? Leggen we dat in de hand van de Heer Jezus? Of we leggen het niet in de hand van de Heer Jezus? En de keuze is aan onszelf. En dan uit de gevangenis gehaald. Jozef wordt uit de gevangenis geroepen. En wat een ommekeer heeft dat teweeg gebracht in zijn leven. Jozef scheert zich, wast zich, krijgt nieuwe koninklijke kleren en zelfs een koninklijke zegelring. En dat lezen we in Genesis 41. Ik wil vanavond dus wat meer van de Bijbel lezen. Teksten. Want het is toch wel belangrijk dat we de Bijbel doorlezen. En dan Genesis 41, 37, vers 37. Er staat dat Jozef wordt onderkoning. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en de ogen van de dienaren. Dat gaat dan over de uitleg van de droom. Daarom zei farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand vinden als deze man in wie de geest van God is? En dat is een hele opmerkelijke tekst, want de farao, de Egyptenaren, die geloofden absoluut niet in één God. Die geloofden in allerlei dieren die zich in de Nijl bevonden. Dat waren hun goden. En dat de farao toch hier eigenlijk een bekentenis naar de God van Jozef maakt. In wie de geest van God is. Een erkenning van farao's kant dat de God is. De God van Mozes, van Jozef. Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand die zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: Zie, ik stel u hierbij aan over het hele land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Dat is nogal een grote omkeer. Jozef die uit de gevangenis gehaald wordt en dan even later rijdt hij in een koninklijke wagen achter de farao aan. En dat is nogal een gigaverschil, een groot verschil. Als we kijken naar Jezus, die wordt Jezus uit de gevangenis van de dood opgestaan na 3 dagen werd het graf geopend en hij verscheen aan zijn discipelen. En daarna werd hij opgenomen op de wolken in de heerlijkheid. God zelf riep zijn zoon om te gaan zitten aan de rechterhand, aan zijn rechterhand. En dat lezen we in Psalm 110 al. Daar wordt al verteld over Jezus eigenlijk. Psalm 110. Dan gaat het over de priesterkoning. Wat een voorspelling eigenlijk, of wat een profetie is dat eigenlijk al, dat in de psalmen te lezen. De priesterkoning, de grote priesterkoning die voor ons bidt en pleit, het is de Heer Jezus. En dat in het vergezicht van David. De Heer heeft tot mij gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. De Heer strekt zijn machtige schepter uit Sion en zegt: heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilige sieraad, uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen brouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek. En dat is een enorme grote profetie over hoe Jezus, wat Jezus eigenlijk in de toekomst zal zijn. Jezus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God. En hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat lezen we in het psalm al. Zoals Dagon in stukken viel voor de ark, zo zullen de afgoden en koninkrijken stuk vallen voor een machtige heiland. En als ik dat zo zeg, dan denk ik dat klinkt makkelijk en dat klinkt ook wel goed. Maar als we nagaan wat daar eigenlijk staat, dat alle koninkrijken zullen vallen voor de machtige heiland. Als we zien hoeveel koninkrijken er zijn op deze wereld, hoe mensen samenspannen tegen het volk van God, hoe groot die machten zijn, ze kunnen terugkeer de aarde eigenlijk wel vernietigen. Maar ze zullen teniet gedaan worden door de Heer Jezus zelf. Alle koninkrijken zullen vernietigd worden. Een heel mooi gedeelte is dat van Dagon, als ze daar met de Filistijnen daar bezig zijn om de ark ergens onder te brengen. Dat is heel leuk om dat te lezen. Er zit een heel stukje humor in. Zoals Jozef macht kreeg over Egypte, zo krijgt Jezus alle macht op aarde en in de hemel. Jozef kreeg een vrouw uit Egypte. Jezus kreeg zijn bruid, dat is dan de gemeente, ook uit de heidenen. Het volk Egypte kreeg honger. En Jozef kon daardoor zijn werk. En Jozef kon door zijn werk het volk gaan voorzien van eten. Zo zou het ook met ons moeten zijn. Hebben wij honger naar het woord? De Egyptenaren hadden honger en kregen koren voor het brood te bakken. En zij moesten ervoor betalen. Krijgen wij honger naar Gods woord, dan kunnen we dat krijgen. Voor niets. De Egyptenaren wilden niet voortijdig sterven door de honger. Dat is de reden waarom ze het koren kochten. Wij krijgen door de Heer Jezus zijn offer het eeuwig leven aangeboden, voor niets. Als we zijn woord voor waar aannemen en de Heilige Geest toelaten in ons leven, dan zal er een eeuwig leven in ons beginnen. En dat leven zal eeuwig bestaan. Zoals Jozef en Jezus de verleidingen hebben weerstaan, zo zal ook ons leven daaruit zien. Ook wij zullen hier en nu te maken krijgen met verleidingen. Maar hoe gaan we daarmee om? Jozef, maar zeker Jezus, laat ons zien dat wij steeds als volgelingen van Jezus ons niet moeten laten regeren door alles wat ons van Gods woord afhoudt. Ik weet niet hoe het u verkeert, maar er zijn nogal wat dingetjes die ons van Gods woord afhouden. En als u nou eens als heel eerlijk bent en u neemt dus de hele week, hebt u 7 keer 24 uur. En van die 24 uur, hoeveel hebt u daar in de Bijbel gelezen? En hebt u daarover nagedacht? Want het is natuurlijk wel zo dat, het klinkt allemaal heel fijn, geloven. En we geloven allemaal, zoals we hier bij elkaar zitten. Maar hoe vaak Ja, laten we ons afleiden. Gaan we met onze eigen dingen bezig. Onze eigen gebouwtjes waar we heel zuinig op moeten zijn. Waar we heel erg voor de hele dag voor in de weer zijn. En vaak schiet het woord van God er wel bij in. En het is wel zaak om daar acht op te geven. Dat we ook de tijd nemen om Gods woord te bestuderen. En Gods woord te lezen. Nog moeilijker wordt het natuurlijk als we dat in praktijk moeten brengen. Maar dat kunnen we alleen in praktijk brengen als je op de hoogte bent van wat God wil en van ons vraagt. En als je actief wordt in het woord van God wat je leest en wat God belooft te doen in zijn woord en je bent daar actief in, dan zul je ook merken dat God je zegent. Dat God je helpt. De Egyptenaren moesten wel zelf het eten opeten. Dat is natuurlijk ook iets, hè. Ze hebben wel het koren gekregen, ze hebben het eten gekregen. Maar als je dat niet gaat eten, dan heb je er niks aan. Je kunt de hele tafel vol met brood hebben staan, maar je heel erg honger hebben en je kijkt ernaar, maar de honger gaat niet over. Die gaat pas over als je ervan neemt. En zo is het ook met alles in het geloof. Als je de Bijbel voor je hebt liggen en je leest eruit en vervolgens ga je weg, zul je ook niks merken van dat Gods geest met jou is. Je moet dus, zoals de Egyptenaren en wij zelf ons eten ook opeten om geen honger te krijgen, zo moeten we ook leven met Gods woord. Daar moet je van nemen en dan zul je ook zien dat je daar ook wat kracht uit krijgt. Dus als je niet eet, dan heb je er niks aan. En zo moeten we ook met de Heilige Geest, zo moeten we ook de Heilige Geest tot ons nemen, ruimte geven om in ons leven ook gestalte te krijgen. Als wij niet bidden om de Heilige Geest, dat die in ons wil wonen, en als je erom bidt en dat bij jou de deur dicht, de Heilige Geest die gaat niet met geweld inbreken. Dus we moeten ons hart openstellen, we moeten er wat mee gaan doen. En als je er wat mee gaat doen, tot je neemt, dan zul je ook merken dat God je nabij is, dat je ook steun krijgt. Je kunt niet naar de HEMA toe gaan om daar een zakje geloof op te halen. Of naar Albert Heijn. Dat zou wel makkelijk zijn. En ook niet zondags in de kerk. Je kunt ook niet zeggen, we gaan naar de kerk en daar neem ik een stukje evangelie mee in een tasje. En dan plak ik elke dag een plakje brood uit. Je zult het zelf moeten doen. Je zult zelf die Bijbel moeten lezen. Je zult het geloof zelf tot je moeten nemen. Dan heb je er wat aan. We zullen ons open moeten stellen voor Gods woord. En dat gaan uitvoeren. Dat we zeggen, doen. Wat de Heer Jezus van ons vraagt, dan zullen wij groeien. En dan zullen we groeien door de Heilige Geest. In Kanaan was de honger opgekomen. Jacob leefde toen nog. Het verhaal van voldoende eten in Egypte bereikte Jacob en zijn 11 zonen. En dat lezen we in Genesis 42, vers 7. Toen Jozef zijn broers zag... Jozef die krijgt daar de ontmoeting met zijn broers. Genesis 42 vers 7. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tegen hen. En hij zeide, waar komt gij vandaan? Zij zeiden uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Jacob die vraagt aan de broers en zijn zonen om naar Egypte te gaan, om daar brood te halen, of koren te halen. En dan ziet Jacob de aarzeling van de broers om op weg te gaan naar Egypte. Dat is ons wel bekend, denk ik, als je dus ergens... Ze hadden dus Jozef verkocht aan Egypte, of die is dan verkocht en als slaaf naar Egypte. En dan moesten zij naar Egypte toe. Nou, als je dan daar naartoe zou moeten gaan, dan klopt het hart wel een beetje in de keel. Dan heb je geen leuke herinneringen aan. Stel je voor dat ze Jozef tegenkwamen als slaaf. Ze waren er niet blij om naar Egypte te gaan. Toen ze eenmaal voor Jozef stonden, herkende Jozef zijn broers direct. Hij testte de broers 3 nachten in de gevangenis. En dan laat hij ze vrij. Eén broer, Simeon, blijft achter. De broers vertrekken weer terug naar Kanaan. Dan komen de broers aan. Even kijken hoor. Nee, dat is even... De broers vertrekken weer terug naar Kanaan. Maar het duurt niet lang of dan krijgen ze weer honger. En dan komen de broers weer naar Egypte. Maar dan met Benjamin. Nou, we hebben al in de vorige keren besproken hoe dat is gegaan. Jacob die heeft dat niet met vrijmoedigheid direct gezegd van dat komt voor elkaar. Ze hebben daar wel heel wat over moeten praten. Maar Benjamin komt mee. En kopen weer granen. Dan wordt er op de terugweg naar Kanaan de gouden beker gevonden bij Benjamin. En die moet door hun eigen woorden, zou die moeten sterven. Jozef ziet zijn broers in wanhoop en de ommekeer in hun leven. Zij hebben hun hardheid verloren en ervoor in de plaats is zorg voor elkaar en de zorg voor hun vader. Als Jozef zijn broers zo ziet lijden, dan maakt hij zich bekend door hen te vertellen, ik ben Jozef, jullie broer. En dat lezen we in Genesis 45. Dan vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. En hij zei, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Dat is nogal een getuigenis van Jozef. Jozef die geeft hier eigenlijk als getuigenis van alle dingen die met mij overkomen zijn. Dat is niet jullie schuld, maar dat is de leiding geweest van God. Als wij in ons eigen leven kijken, dan is dat wel eens zoek bij ons. Dus bij mij wel eens dat je zegt, van God, ik zie de weg van God daar niet in. Waarom moet mij dit overkomen? En dan begint soms wel eens een klaagzang. Maar dat is dus niet goed. Jozef die klaagde niet, Jezus klaagde ook niet toen hij vernederd werd. Maar Jozef ook niet. Jozef die ziet de grote lijnen. Je ziet toch achteraf, en het is natuurlijk altijd wel zo, maar kijken wij wel eens achteraf. Wat voor zegen wij hebben gehad van de Heer. Hoe Jezus ons nabij is geweest in ons eigen leven en wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Als we daarnaar blijven kijken en dat blijven zien, dan kunnen we ook vaak over onze moeilijkheden heen komen. Over dingen die ons zwaar zijn, soms wel zwaar lijken. En dan denk ik wel eens van ja, wat ons overkomt, is dat wel zo zwaar als wat Jezus is overkomen? Natuurlijk niet. Maar hier kunnen we onszelf ook wel in herkennen. Dat je mensen tegenkomt die je wat hebben aangedaan. En dat je daar toch overheen kijkt, over je eigen ik heen. En dat je dan kunt zeggen van, ik vergeef het jullie. En dat is best wel eens moeilijk. Maar dat is een van de mooiste dingen die de Heer Jezus voor ons heeft weggelegd. De vergeving van zonden. En ja, wij bidden dat onze Vader ook wel eens. Ook daarin zeggen we dan, beleiden wij eigenlijk ook dat wij onze zondenaren net zo behandelen als zij ons behandelen. Ja, dat is nu nog niet best. Maar wij moeten de zonde vergeven. Wij moeten luisteren naar hetgeen wat de Heer Jezus van ons vraagt. Jozef die zich daar bekend maakt. En, ik denk dat de reactie van de mensen, van zijn broers, best wel hectisch was. Als je zo benaderd wordt, dan gaat er wel wat door je heen. Okay. Jozef ziet zijn broers in wanhoop en de omkeer in hun leven. En dat is wat de Heer Jezus ook van ons vraagt. Durven wij de wanhoop van de mensen om ons heen, die ons wat verkeerds hebben aangedaan en ze komen ons weer onder ogen, durven wij dan ook te zeggen van ja, ik vergeef je. En vaak wordt daar niet om gevraagd, hè? Maar kun je dat ook van jezelf zeggen. De Jozef, zijn broers, die zeggen hier niet, oh wil je ons vergeven, maar Jozef die geeft het gelijk aan dat hij hun de zonde vergeeft. En de broers die worden door angst bevlogen, maar Jozef stelt ze gerust. En dan halen ze de rest van de familie uit Egypte op. En zelfs na de dood van Jacob stelt Jozef zijn broers gerust en zal ook in de toekomst voor zijn broers en hun kinderen er zijn. En dat lezen we in Genesis 50. Dan zijn de broers bezorgd, want Jacob is gestorven. En dan denken ze van, ja, nou zal Jozef ons wel een lesje gaan leren. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, dus ze zeggen het niet eens zelf, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtredingen van uw broers en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtredingen van de dienaren van God, uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen tot uw slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hem, wees niet bevreesd, want ik sta soms op de plaats van God. Jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, om zo te doen het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hun naar hun hart. Het is, ook in dit stukje lezen we echt dat de broers die zijn zich echt bewust van hun zonde. Van de kwaad wat ze aan Jozef hebben gedaan. En ze hebben Jacob gezien als een soort beschermheer. Zolang hij leefde zou Jozef niks doen. En ze zijn er nog niet overheen. Ze zijn er nog niet uit of Jozef inderdaad hun alles wel zou willen vergeven. Ook hier zegt Jozef weer dat hij alles vergeeft. En ook hier vertelt Jozef nog een keer dat hij alles ziet in het licht van God. Gods leiding. En dat is heel erg moeilijk. Ook voor ons wel gewoon in het gewoon dagelijks leven. Net zoals ik net al zei. Als er mensen zijn die ons kwaad hebben aangedaan. En je bent in de situatie om die mensen een keer eens even flink een lesje te leren. Ik denk dat dat wel iets is waar wij wel gevoelig voor zijn. Als iemand ons kwaad gedaan heeft, om dan eens even te zeggen van nou moet je en dan in een ondergeschikte positie van degene die ons kwaad hebben aangedaan, sta je er even boven en nou zou ik wel eens even zeggen van hoe jij allemaal wel kwaad gedaan hebt. Als we dat doen, dan doen wij niet in de geest van de Heer. Jezus vraagt ons steeds om een andere vergeving te vragen. En dat is ook heel logisch, want alles wat wij verkeerd gedaan hebben, wat wij zelf verkeerd doen en verkeerd denken en verkeerd doen, is ook allemaal vergeven aan het kruis. En als wij zeggen, Jezus, we willen Jezus volgeling zijn, ja, dan houdt dat ook in dat wij ook mensen die ons kwaad gedaan hebben, ook moeten vergeven.
Zonder dat het gevraagd wordt?
Zonder dat het, ja, ook. Ook. En dat is best lastig. Dat is heel lastig. Ik denk het wel. Ik denk dat het... natuurlijk als mensen ons vragen om vergeving, dat is natuurlijk al... Dan erkennen ze schuld. Ik denk dat mensen ook wel eens graag hun schuld willen bekennen. En dat ze dan, als je dan zegt van nou ik vergeef je toch, dan geef je toch de ruimte. En dan ontstaat er een situatie waar de mensen dat niet verwacht hadden. En als je dat kunt uitleggen waarom je het vergeeft.
Ja, maar anders blijft het ook tussen jou en die ander instaan.
Ja, ook dat. En als ik iemand anders ga vergeven en die ander wil het niet vergeven, ja, dan is het van mijn bordje af.
Ja, dan ligt het op zijn bord.
Ligt het op die bord. Ja, ik zit er wel eens mee te denken hoor. Natuurlijk, iedereen heeft van mensen van waar je zegt, nou dat. Maar stel nou op dat moment dat je kwaad bent op iemand en Jezus Christus komt net terug. Kun je dan uitleggen waarom jij nog steeds kwaad bent? Kun je dan aan Jezus uitleggen, ja, maar ik ben kwaad?
Henk, dan hoor ik ook wel eens dat ze dan zeggen, die tekst van indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven.
Ja.
Er wordt dus een voorwaarde aangesteld.
Ja. De voorwaarde van ons, nee, ja, wij beleiden onze, Jezus die zegt, wij moeten, ja, Jezus, de zonde beleiden. Als ze verkeerde dingen hebben gedaan, dan moet je die beleiden. Die moet je, en op het moment dat je ze beleid, dus tegen de Heer uitspreekt, dat het je spijt. En dan heeft de Heer Jezus, die zegt dan op grond van zijn woord, dat het vergeven is.
Ja, dat stukje
dat is,
maar
ja.
Dat is dus niet zo van ons naar andere mensen. Dan is er geen voorwaarde.
Nou, weet ik niet. Ik zelf denk van, hoe kan ik nou uitleggen? En ik vertel dan gewoon iets van mezelf. Stel nou, ik ben boos op Simon.
Dat is zo uitgelegd. Alweer.
Nee, maar ik ben boos op Simon omdat... Nou, hij heeft mijn kopje koffie omgegooid. Ik ben heel boos op hem.
Over je kleren.
Zeg je?
Over je kleren.
Ja, over natuurlijk. Daar ben ik nog wat erger van. De zondagse kleren. Maar goed, ik ben daar boos om. En op dat moment komt de Heer Jezus terug. Hoe moet ik dan mijn boosheid daarover verklaren? Of waar gaat het eigenlijk om? En ik kan ook, en ik denk dat ja, het klinkt misschien heel, heel simpel, heel eenvoudig, maar ik denk dat dat zo is.
Ja, maar je blijft natuurlijk wel mens en met emoties. Je kunt niet voorkomen dat je niet eens een keer boos wordt.
Dat zeg ik ook niet, hè. Ik zeg ook niet dat je het kunt voorkomen dat je boos wordt. Maar als je boos bent en je bent in de gelegenheid om het weer goed te maken, ik denk dat daar ook een tijd tussen zit. En, maar ik denk wel dat je er toch mee aan moet om te zeggen van ja, dat moet toch weer in orde komen. We hebben de plicht om het met anderen weer goed te maken, ja.
Ik denk dat er een onderscheid is, als ik dat mag, tussen de gezindheid, en de effectiviteit. Op het moment dat jij die koffie over mij heen gooit, word ik boos.
Ja.
Ja? Ik heb de gezindheid om jou dat te vergeven.
Ja.
Maar zolang jij niet vraagt, hey, wil je me vergeven, heeft dat geen zin. Het wordt pas effectief op het moment dat de andere het vraagt. Snap je, weet je wat ik bedoel?
Ja.
Je hebt de gezindheid, de Heer Jezus heeft de gezindheid om alle mensen hun zonde te vergeven.
Ja.
Maar het werkt pas als ze bij hem komen.
Ja.
Ja.
Dat is wat ik bedoel.
En maar je kan het wel overgeven aan God. Dat je zelf zegt, ja. Heer, ik laat het los, ik geef het aan u. En als hij bij mij komt, dan kan je ook vergeven.
Ja, dat is de gezindheid.
Ja. Ja, het gaat om de gezindheid van Christus die je vergeeft. Maar je moet, natuurlijk moet je een open deur geven. Je moet het wel vragen. Maar in deze... Ik bedoel toch wel van... Jozef die komt... Of de broers die komen hier en die denken van... Ja, die vreten zichzelf wel op. Van goh, die zijn bang en angstig. En Jozef geeft daardoor vanuit zichzelf een opening naar hen toe.
En dat heeft hij ook gedaan.
Ja. En ik denk dat het zou verkeerd zijn om te zeggen van, zolang het in je eigen vermogen ligt en je kunt het goed maken, ook al ben je dan als eerste, ook al heeft die andere jou wat aangedaan, ook al ben je dan eigenlijk het slachtoffer, zeg maar, zou je ook naar diegene kunnen zeggen van, goh, we moeten hier zo over praten. Voordat het bij mij, dus als Simon mij iets aangedaan heeft, dan gaat het bij mij iets groeien. En dan noem ik dan maar een kopje. Dat is ook zo, maar als ik het dan met Simon wil praten en Simon die gooit de deur al hard dicht, dan is het wel van mij af. Mijn gezindheid is dan wel om te vergeven.
Denk ik niet.
Nee, hoor,
ik denk dat je er dan mee blijft zitten. Als ik de deur in jouw neus dicht zal slaan.
Ja.
Maar dan moet je het overgeven.
Dan is het, ja, maar als ik contact zoek om het weer goed te maken, dan is het van mijn bordje af. Als die ander dan niet wil, dan blijft dat.
En er zijn bepaalde dingen. Ja. Soms overkomen. En we horen de eerste keer iemand zeggen, het is beter in de gemeente de dwaling te laten bestaan dan dat je de liefde verliest.
Nee.
Dat is net zoiets. Dat kan dus niet.
Nee.
Dus als jou kwaad wordt aangedaan, dan moet daar op een gegeven moment toch een halt aan worden geroepen.
Ja.
En dan kom je dus aan die wisselwerking, elkaar proberen op te zoeken en in gesprek te gaan.
Binnen de, ja,
ja, want anders blijft het kwaad, hetgene wat jou is aan, blijft doorwoekeren.
Ja, als gemeenteleden, als mensen die in God geloven, moet de gezindheid van Christus in je zijn. Dus als ik dan weer bij je kom, dan moet de deur al openvliegen en een matje uitgelegd worden en naar mij. Nee, maar dan onder de christenen is het eigenlijk onmogelijk om daar ruzie te hebben. Dat moet eigenlijk niet kunnen.
Als je nu bij me zou komen en zeggen, kom binnen, krijg je een nieuwe kop koffie van.
Nou, kijk.
Houd vrede met alle mensen zolang het van jou af
is. Precies. Vrede houden van met iedereen als...
Mag ik even iets anders zeggen? Daar viel mijn oog op. En dat is dat vers 20 van hoofdstuk 50. God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te houden. We hebben het over Jezus, over Jozef als het type van Jezus.
Ja.
Het grote volk wat in leven wordt gehouden is niet Israël. Dat was een stammetje van 70 mensen.
Ja.
Het grote volk is het volk van Egypte. Ja. Jezus, die dus de redder van de wereld is als type.
Ja.
Daar viel meer van. En in dat andere waar ik net over 45 vers 7, daar gaat het wel om Israël. En daar gaat het zelfs om een overblijfsel van Israël.
Ja.
Dus heel, er zit verschil in details. Maar het viel mij zo op.
Dat klopt.
Dus maar, ik leg dat maar even in.
Ja, als het groot volk, dat is inderdaad Egypte. Mensen, dit is eigenlijk, Jozef staat echt aan de wieg. Ja. Maar Jozef staat hier aan de wieg van Israël. Hè? Jacob, iedere keer wordt nog over Jacob gesproken, maar Jacob is eigenlijk al Israël genoemd. En dit is eigenlijk het begin van het volk Israël. Dus het is echt de kraam, ja, het kraamhuis, of hoe je dat moet noemen, Egypte, is kraamkamer, ja. Ja, Egypte is de kraamkamer van Israël, van het ontstaan van Israël. En dat is heel boeiend om dat te zien, dat met Jozef, dat hij daar een rol in speelt. Ja, door Jozef zijn optreden komt Israël in Egypte en kan het uitbloeien tot een volk. De ware Jozef, Jezus, die komt terug. En dat lezen we in Openbaring 1, vers 7. Dat is niet goed.
Jawel. 1 vers 7. Hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien.
Ik kijk zo verkeerd.
Nou, dat doe ik ook zo vaak. Zijn.
Ja. Jezus komt terug en dat lezen we ook in de Bijbel. En ik denk ook dat we daar echt rekening mee moeten houden. Vers 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die was, of die is, die was en die komt. De Almachtige. En dat is natuurlijk een enorme fijne belofte dat Jezus terug zal komen. Maar ook daarin is het natuurlijk wel zo dat het heel fijn is dat we daar elkaar mee mogen opbouwen, mogen vertroosten. Maar dat betekent ook, ja, kunnen wij Jezus in de ogen kijken. Zo, de ware Jozef, Jezus, komt terug. Dan zal, zoals ook bij Jozef, zijn broers, en dat is in dit geval in Israël, berouw tonen. Maar dan ook over de hele wereld, zij zullen hem zien, die zij doorstoken hebben. Toen Jezus voor de tweede keer aan zijn discipelen verscheen en aan Thomas, die zijn vinger op het teken van Jezus zijn wonden kon leggen, viel hij aan zijn voeten, zeggende, mijn Heere, mijn God. En dat lezen we in Johannes 20. Nou, vers 24 tot 29. En Thomas, een van de 12, Dimius genoemd, was niet bij hem toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, ik zal beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. Oh, dan valt hij bij mij weg. En hij stond in het midden en zeide: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tegen hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zeide tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. En dat is een bijbelgedeelte waarin wij dus eigenlijk op mee te maken krijgen. Hoeveel gemeenteleden of christenen zijn er niet van: ik wil eigenlijk best wel geloven. Dan zijn ze al op weg om christen te zijn. Maar, en dan komt het maar steeds weer naar boven: ik wil eigenlijk wel wat zien. Ik wil eigenlijk wel wat beleven. Ik wil eigenlijk wel constateren zelf, kunnen voelen dat de Heer Jezus leeft. Dat Jezus er is, dat Jezus aanwezig is. En er zijn...
Didymus betekent tweeling. Hij is een van de tweelingen. En wat jij nu zegt, wij zijn die anderen. Snap je wat ik bedoel?
Nee.
Wij zijn ook zo, net als Didymus. Ja. Als Thomas.
Ja.
Wij zijn dus als het ware tweeling van.
Oh, wij, zo. Ja.
Het is dezelfde gezien. Voel je het leuk? Didymus, tweeling.
Oh, dat wist ik niet, tweeling. Nee.
Ja. Ik weet het niet. Maar dat vind ik leuk.
Ja.
Wij zijn net zo.
Wij zijn net zo. Wij moeten er ook voor waken dat we daar niet de nadruk op gaan leggen. Op bewijzen en op het voelen en op het tastbare. Maar dat wij echt genoeg hebben aan Gods woord. En als er dan gemeenten zijn die allerlei dingen organiseren om maar beleving te voelen. Ik denk dat het veel beter is met elkaar stil te zijn en ons richten op Gods woord. Om daarmee bezig te zijn. En we hebben al genoeg aan ons eigen ik. En omdat er bij ons natuurlijk een enorme... Ja, wij zijn kwaad, wij zijn boos en we zijn verdrietig. En we zijn bezig om ons te richten naar God die liefde en rust is. In Romeinen 11 lezen wij over dat wij de goddeloosheid weg moeten doen. Romeinen 11. Vers 26 tot 32. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zo ook u immers, voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo ook zij nu ongehoorzaam geworden, omdat zij door ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over hen allen te ontfermen. Een beetje een moeilijke tekst, maar ook hierin lezen we weer dat als we dat God zal terugkomen en dat hij alle zonden zal wegnemen. En dan gaat het om, het, om Israël. Jezus zal alle zonden van Israël wegnemen. En Israël is weliswaar nu niet Gods volk. Om, ja, Israël heeft Jezus niet erkend als, als Messias. Maar in plaats van de Joden is dan de gemeente gekomen. En de gemeente die is er omdat Israël, is, de gemeente, is er, nee, omdat Israël Jezus heeft verworpen, is er de gemeente gekomen. Dat is eigenlijk wat in dit stukje ook staat. Maar de Heer die zal het met beide groepen goed maken. God die zal zijn gemeente thuis halen en hij zal de ontrouw van Israël ook vergeven. Hij zal alle ongerechtigheden van Israël, zoals hij ook ons heeft weggenomen aan het kruis, zal hij dat van Israël ook doen. Zo zal Israël bij de komst van Jezus hem herkennen en hem alle eer geven. En dan zal Jezus voor zijn volk gaan zorgen. Dan heb ik een tekst, Ezechiël 36. Daar is weer een eindje terug. Ezechiël 36. En dat is de belofte van God naar Israël, vanaf vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprengelen en u zult rein worden van alle ongerechtigheid. En van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en u zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Dat is een geweldige belofte die God hier geeft aan Israël. God zelf zal Israël reinigen en Jezus zal zijn hand hen zijn hand geven. Zoals hij beloofd heeft in Genesis 15 vers 18. En Jezus zal voor Israël zorgen op een volmaakte manier, 1000 jaar lang. En dat vinden we in Jesaja 11 vers 6 tot 8. Kunnen we ook nog even... En het gaat over Messias en zijn vrederijk. En dan gaat het om de situatie zoals die zal zijn in het 1000-jarig vrederijk. En het is u allemaal wel bekend, zijn bekende tekst. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Een koe en een berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Dat is natuurlijk een enorm verschil bij hoe, het nu, hoe de situatie nu is in de wereld. Maar dat is wat God belooft aan het volk Israël. Zij zullen 1000 jaar lang in een herstelde situatie leven. Zo zal Jezus volmaakt zijn in alles voor zijn volk Israël. Jozef heeft zijn broers alles vergeven en zo heeft Jezus alle zonden van Israël vergeven. En zullen zij in vrede en in voorspoed kunnen leven. En dan waar staan wij in het verhaal van Jozef als gemeente? Jozef had 2 zonen, een Egyptische vrouw. Jozef, verstoten door zijn broers, Jezus verstoten door zijn broers, is Israël. Jozef heeft een vrouw uit Egypte en Jezus haalt zijn bruid uit de heidenen. Jozef neemt zijn vrouw mee door Egypte, dat voor de hongersnood. Jezus zal zijn bruid meenemen naar de hemel en daar het bruiloftsmaal vieren. En dat lezen we in Openbaring 19, vers 6 tot 9. Avondmaal van het lam, het bruiloftsmaal. Kunnen we nog even meelezen. Openbaring 19. Bruiloft van het Lam. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte, als het gedruis van vele wateren, een geluid van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn in ons verheugen en hem heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is aangegeven zich het smetteloos blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen is... Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zeide tegen mij, schrijf, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het Lam. En hij zeide tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zeide tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Heel mooi is dan vers 9, dat spreekt er dan helemaal uit. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van, van de bruiloft van het Lam. En daar is onze avondmaalviering is daar een heenwijzing naartoe. Daar mogen we ook naar uitzien als we onze avondmaal vieren, dat we straks het avondmaal in de bij de Heer zullen vieren, samen met hem. Dat is de plaats van de gemeente. Daar hoort een ieder bij die lid is van het lichaam van Christus, door het geloof in hem. De een net op weg, de andere een langere weg gehad, maar allemaal op weg, op weg zijn als bevrijde mensen. De gemeente die zich opmaakt om Christus te ontmoeten. Wij zijn nu nog onvolmaakt, maar worden door Jezus gereinigd. Doordat wij een nieuw lichaam krijgen. Na alle beproevingen, zoals Jozef en zijn broers, op de proef stellen, zo ook de gemeente. Zo zal de gemeente ook verenigd worden met Christus. De bruid zal door de bruidegom gehaald worden. Dan kan de bruid bij haar bruidegom zijn. Dat lange wachten is dan voorbij. Nooit zullen wij gescheiden worden van de Heer Jezus. Dan wil ik nog één tekst lezen, dat is 1 Thessalonicenzen 4. Heel bekende gedeelte. Vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapende beslist niet voor zullen gaan. Want de Heere zelf zal met een geroep van een stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hem opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Troost elkander met deze woorden. En dat is de toekomst die voor ons weggelegd wordt, is. En daar mogen we naar uitzien en daar mogen we volledig voor gaan. Wat de wereld ons ook zegt, wat ze ook belooft, en hoe moeilijk het soms ook is, wat voor drogredeneringen ze soms ook hebben tegen het volk van Israël, wij hebben een heerlijke toekomst. Wij hebben een heiland die voor ons zorgt en die ons zal ophalen. Zo zien wij het volk Israël dat in Egypte groot wordt door de leiding van God, door Jozef tot Gods volk uitgroeit. En mogen wij door de leiding van de Heilige Geest weten dat Jezus zijn bruid, dat is de gemeente, haalt en tot zich roept. En ophaalt en binnen zullen wij... Nee. En zich, de gemeente tot zich roept en ophaalt. En naar binnen brengen in zijn hemelse koninkrijk, waar wij allemaal een hemelse woning zullen krijgen. Want Jezus is heen gegaan om ons plaats te bereiden. En daar mogen we elkaar mee vertroosten dat de Heer ons thuis zal brengen. Wat er ook in ons leven gebeurt. En ik hoop zo dat wij mogen gaan leren en mogen onthouden van dit, van Jozef, dat alles wat ons overkomt, dat God alle dingen mee zal werken ten goede. Uiteindelijk zullen wij allen terechtkomen in de hemel. Dat is wat God belooft. Dat is niet iets wat iemand zomaar zegt. We hebben het gelezen. We zullen de Heer ontmoeten in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Tot zover.